Wij zijn een moment stil om tot onszelf en tot God te komen. Met verwachting zijn we hier, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in een gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen ons intochtlied. Psalm 107, de versen 1 en 2. Gaan zitten. Blijkbaar bent u het andersom gewend. Maar ja, dat is ook maar net. Wat heb je als je gasten in je midden hebt? Wij zullen, voordat we de schrift open doen rond de Bijbelgedeelten, bidden om de Geest van God. Heer onze God, wij zwerven niet langs wegen. Wij hebben fatsoenlijke huizen waar het warm is en waar een bed staat. Wij vallen niet neer langs de weg. Maar ook is het soms zomaar waar dat we wel zwervers zijn. Dat we geen moed hebben om op te staan. Dat we gewoon maar gaan zitten waar we zijn. Dat we geen pelgrims zijn, maar zwervers. En dan is het zo goed, Heer, dat dit huis er is, een herberg onderweg, waar we welkom zijn, bij u aan tafel, bij u onder dak, om brood en wijn te ontvangen. Leef goed voor onderweg. Een woord, een lied. En weten hoe het ook alweer is om bij u te zijn waar alle dingen dan weer net anders zijn. Geef dat we, zoals we hier zitten, met alles wat er in ons leven aan de hand is, met alles waardoor we in beslag genomen zijn, dat u er bent om voor ons de schriften te openen en ons door uw geest in te blazen wat voor ons is. Of we nu 18 zijn of 80, u bent onze God. Bij u zijn we welkom. Kom met uw geest. In Christus' naam. Amen. Twee Bijbelgedeelten. De eerste uit Genesis 18. Een beroemd Bijbelgedeelte. Maar het is zo, als we de Bijbel lezen, dat het de bedoeling is dat je elke keer weer leest met nieuwe ogen. Alsof je het voor het eerst hoort. Zodat je niet kan ontglippen wat God te zeggen heeft tot u, tot jou vandaag. Want zo lezen we al eeuwenlang in de Bijbel. Niet zomaar een oud boek met verhalen die je wel of niet mooi vindt, maar het woord van God dat tot ons spreekt en ons vandaag goed kan doen. Dus lees ik eerst uit Genesis 18. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoorden: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, 3 schepel fijn meel, dat is ongeveer 16 kilo. Maak deeg en hak brood. Bakbrood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er goed uitzag, mals uitzag en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde Abraham. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham: Waarom lacht uw vrouw? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug. En dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara: Ik heb niet gelachen. Maar hij zei: Ja, je hebt wel gelachen. En dan een paar verzen uit Hebreeën 13. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Wij zingen het lied dat u hebt uitgereikt gekregen. Het staat niet in een van de van deze bundels, het staat in de bundel van dominee Troost. Zo zou je toch allemaal willen heten als je dominee bent, dominee Troost. Dat is toch nog beter dan Van de Kooi. En dit lied is een prachtig lied bij de tekst en de verkondiging van vandaag. Op de melodie van Psalm 84. Daar ga ik zoiets over zeggen natuurlijk. En als ik een icoon neerzet en er zijn kaarsjes bij, dan steek ik die ook aan. Want zo hoort het. We zingen na de verkondiging gezang 319. En als u denkt, ik moet een beetje meer daarheen komen, dan zie ik wat ze heeft neergezet. Doe dat dan. Want anders hebt u niet alle gelegenheid om te zien wat erop staat. Maar dat laat ik aan u. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat verhaal uit Genesis, dat we zojuist hebben gelezen, is een wonderschoon verhaal en een van de oerverhalen van Israël. Drie mannen verschijnen aan Abraham op het heetst van de dag. Terwijl Abraham zit te dommelen voor zijn tent, komen zij ineens als uit de lucht vallen. De Heer verscheen aan Abraham op het heetst van de dag. Zo begint dat verhaal in Genesis 18. De goede verstaander weet dat je hier ook zou kunnen lezen in het heetst van de strijd. In het heetst van de strijd ben je op een moment dat je het benauwd hebt. Er is iets aan de hand waar je het slecht mee hebt. In het leven van Abraham en Sarah is ook iets waar ze het heel slecht mee hebben. Hun kinderloosheid. En dat is een ingewikkeld verdriet, want behalve het feit dat ze geen kinderen hadden, en voor sommigen van ons is zomaar begrijpelijk hoe een groot verdriet dat kan zijn, en voor Abraham en Sarah hing er nog een ander verdriet aan vast. Want het was hen wel echt beloofd dat ze een zoon zouden krijgen. En die belofte is in het hoofdstuk voor het onze, in hoofdstuk 17, herhaald. Het komt ervan, Abraham, Sarah, al word je 100. God heeft zich daaraan verbonden. Abraham en Sarah geloven daar niet meer in. En ik zei al, dat is een bittere pil voor beide, omdat er geen kind was en omdat daarmee een belofte van God ook niet vervuld was. En dat is ingewikkeld. Dat had dus heel goed hun vertrouwen in God, die hen ooit geroepen had om weg te gaan uit het land van hun jeugd. Het feit dat die belofte er niet van gekomen was, het had hun het vertrouwen in God ook kunnen kosten. Dat is niet gebeurd. Maar wat wel gebeurd was, was dat beide lachten over de belofte. Na een lang leven was dat hun conclusie. Een cynisch lachje van het zal wel. Abraham zit te dommelen voor zijn tent en God komt op huisbezoek. Vergezeld van twee andere gestalten. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Dat is wel ongelooflijk. Gebeuren zulke dingen nou echt, dat God bij je langskomt in de gestalte hier van drie mannen? God die komt beurten. En de uitnodiging om wat te eten aanvaardt. En dat daar zo vrijmoedig over verteld wordt. Niet als iets geheimzinnigs, niet als een soort bijna doodervaring, niet in rook en vuur, niet in dondergeweld of vergezeld van een spiritueel goed gevoel, maar heel gewoon, op klaarlichte dag. Iemand zei, het lijkt wel een gewone huistuin- en keukenverschijning, zo gewoon en zo alledaags. Mannen Gods, u glimlacht misschien. Tja, Zulke dingen schreven ze vroeger. Dat was het wereldbeeld van de mensen in die tijd. Die geloofden nog in zulk soort dingen. Zoals ze tegenwoordig in IJsland nog in elfen schijnen te geloven. En in Afrika in geesten. Wij weten wel beter. Wij zijn verder. Met hoofdletters. Dat moet je niet zo letterlijk opvatten. Nu is glimlachen en zelfs lachen als God onbegrijpelijk verschijnt en onverwachte dingen zegt, onder ons mensen heel gewoon. Sarah in ons verhaal moet ook lachen om de dingen die zij hoort, dat ze een zoon zal krijgen. Kom op, zeg. Zouden ze nog vrijen, die twee? Laten we hopen van wel. Maar ook als die twee op hun hoge leeftijd nog vrijen, wat we dus hopen, kinderen kunnen daar niet meer van komen. Als Sarah een van de vreemde gasten hoort zeggen dat ze over een jaar een zoon zal baren, kan ze alleen maar denken, laat me niet lachen. In hoofdstuk 17 lacht Abraham, in dit hoofdstuk lacht Sarah. Ik ben versleten, staat er. Het kan niet meer. Ik ben van voorbij. Het is geen vrolijk soort lachen van Sarah. Het is het lachen van iemand die lacht uit teleurstelling of bitterheid. Schamper. Cynisch. Het is de lach van iemand die niets meer verwacht. Omdat het te zeer doet om nog iets te verwachten. De Heer verschijnt, een onverwachte gast. Je zou hem niet herkennen als God zelf. Dat is ook wel jammer, want wie niet meer geloven kan dat er een engel Gods uit de hemel kan vallen, wie niet meer vertrouwt dat God zomaar verschijnen kan, lacht zomaar met Sarah mee, als iemand die weet hoe het leven in elkaar zit. In elk geval, wonderen, nou, die bestaan niet. En onverwachte verschijningen, nee, een glimlachje, minzaam. En het betekent, zulke dingen gebeuren niet hoor. Het is maar hoe je het bekijkt, hoe je oplet. Een vrouw vertelt. Wij waren in het begin van de zomervakantie op het strand met onze kinderen. Prachtig weer. Het was een heerlijke dag. Ik ging even de zee in met onze oudste twee. Mijn man zou opletten op ons jongste kind van 2,5. Toen ik uit de zee kwam, stond hij met iemand te praten. Van ons kleintje geen spoor. Ze was weg. We hebben als gekken over het strand gehold, de zee ingelopen. De badmeester zei, wees niet ongerust, die kleintjes lopen de zee uit, nooit in. Maar ik wist beter, ons kleintje was een durval en dol op het water. Ik was in paniek, dat kind van ons. En ik dacht, als het misgaat, als het mis is, zou ik mijn man ooit vergeven? En ik dacht aan een moment eerder in dezelfde week, hoe ze ineens de straat was overgerend, terwijl ik de fiets op slot zette, hoe ik toen gedacht had, als er nu een auto was geweest. Wat een geluk dat we voor deze rampspoed bewaard zijn gebleven. Kortom, ik had alle hoeken en gaten van onze toekomst al verkend. Na een half uur was ze nog niet gevonden. Het halve strand zocht inmiddels mee. En toen verscheen er ineens uit het niets als een engel Gods, zomaar alsof ze uit de lucht kwam vallen, een vrouw. Van middelbare leeftijd. Met een kind op haar heup. Ons kind. Is dit schatje van u? Vroeg ze. Wij knikten, sprakeloos van blijdschap. Ik wandelde langs het strand, zei ze. Toen zag ik een kind in het water. Ik dacht dat er wel iemand bij haar was, maar toen ze meer onder water dan boven water was, ben ik het water ingelopen en heb haar maar opgevist. Wij ontvingen ons kind nog steeds sprakeloos uit haar handen, zoenden het kind plat en toen we opkeken was de vrouw weg. De hele verdere middag hebben we naar haar uitgekeken, maar we hebben haar niet meer gezien. Als een engel Gods was ze aankomen lopen. En ze was verdwenen zoals ze was verschenen. De Heer verschijnt aan Abraham. Het verhaal gaat over een bezoek van God. God die tijd heeft voor Abraham. En precies de vinger legt op de zere plek. Waar is je vrouw? Als de Heer verschijnt en als Hij binnen mag komen en welkom is in ons huis, lopen we de kans dat Hij precies die vraag stelt waar wij omheen lopen, waar wij het slecht mee hebben. Hoe is het met je vrouw? Hoe hebben jullie het samen? Hoe gaat het op je werk? Wat zei de dokter deze week? Wil je dat ik bij je binnenkom? Ben ik welkom aan je tafel? Mag ik mee eten? Zullen we praten over de dingen die je bezighouden? Of los je het liever zelf op? Of wij God gastvrijheid bewijzen, dat is ook de vraag van de tekst van vandaag. Hoe zit dat met onze huizen? Zijn onze huizen een open tent, zoals Abraham onmiddellijk zijn huis en zijn keuken openstelde voor de onverwachte vreemdelingen? Hoe gastvrij, hoe open zijn wij als iemand aanklopt? Dat is in onze verwilderde of verwilderse samenleving nogal een vraag. Hoe zijn wij gastvrij tegenover anderen? In onze huizen, in onze godshuizen, binnen onze landsgrenzen. In de christelijke gemeente gaat daar een vraag aan vooraf. Dat huis dat ik bewoon, dit godshuis waar ik bij hoor, dat land dat ik bewoon, van wie is het eigenlijk? Is het van mij, van ons en van ons alleen? Dan hebben wij het voor het zeggen. Maar voordat ik dat huis van mij binnenloop, voordat ik in dat godshuis binnenloop of dat land betrek, woont er al een welkom voor mij. Dat welkom verwelkomt mij, zegt een filosoof uit de vorige eeuw, Levinas. Hij zegt, als ik binnentreed in wat ik als mijn eigen huis beschouw, dan is daar niet niks of niemand, maar dan is daar een huis dat mij welkom heet, dan is daar voor mij al een welkom. Dat is een vreemde gedachte. En in de christelijke kerk, Levinas was een Jood, die zou dat zo niet zeggen, maar wij zeggen, want we kunnen nog een beetje meer zeggen, nog voordat wij ons eigen huis instappen, nog voordat wij dit kerkgebouw inlopen, is God daar al voor ons. Hij heet ons welkom als wij binnenkomen. Wij komen nooit een lege ruimte binnen. als dit huis of als ons huis. Dat is een vreemde gedachte, maar het is een groot geheim en het is de moeite waard om daarbij stil te staan. Als u straks thuis komt en u steekt uw sleutel in uw slot en u stapt over de drempel en u bedenkt, hier mag ik zijn. Dit huis heet mij welkom. Ik heb het zelf mogen aankleden. Het heet mij welkom. Er is al een gastheer in dit huis voordat ik er binnenloop. En die gastheer is Christus. De verwelkomende God. Ik beloof u dat het verschil uitmaakt als u straks zo uw huis binnenkomt. Ik had het hierover met een vrouw die een paar jaar geleden weduwe werd en ze zei, het is anders als ik tegen mijzelf zeg, nou, de muren zeggen ook niks terug. Of als ik tegen mijzelf zeg, ik ben welkom in mijn eigen huis. God is daar al als een gastheer in mijn huis. Zij begreep het. Het evangelie draait dus altijd alle dingen om. Dat huis waarin God mij al opwacht, is niet van mij. Dat blijkt ook. Als ik mijn laatste adem heb uitgeblazen, dan kan ik dat huis niet meenemen. Het zal nooit meer aan mij, maar weer aan anderen een welkom bieden. Als ik in de aarde geborgen lig. En, geloven wij hier, zelfs dan, als ik in de aarde geborgen lig, zelfs dan is er een tafel van welkom. Zal er een dis bereid worden aan een tafel in groene weiden. En wordt er een kelk die overvloeit geschonken. Zelfs als ik in mijn graf lig, zelfs als wij denken op deze zondag aan onze gestorven dierbaren, dan denken wij niet aan onszelf of aan hen als in een graf, maar dan denken wij aan onszelf en aan hen zittende aan de tafel van de Heer. Tot in lengte van dagen. De icoon die ik meebracht, verbeeldt dat voor ons. Een icoon. Ik weet wel, in de protestantse kerken zijn we daar niet zo aan gewend en vinden we dat gauw een beetje vreemd. En ook in deze tijd waarin we, en op deze dag, waarop we ook van elkaar leren willen, en misschien ook andere gebruiken, van andere gebruiken kunnen leren, is het zo de moeite waard om eens over onze eigen kerkgrenzen heen te kijken. Zo'n icoon die in de Russische kerken en in de Grieks-orthodoxe kerken, waar ze dezelfde schrift lezen als die wij lezen. Zo'n icoon, dat wordt daar verteld, is niet een schilderijtje, maar het is als het ware een venster op de hemel. Als je naar die icoon kijkt, dan word je uitgenodigd, niet om daarnaar te kijken en om dat wel of niet mooi te vinden, maar je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan wat er op die icoon te zien is. De beschouwer, dat bent u, dat ben ik, wordt uitgenodigd om een plek in te nemen in die icoon. Deze icoon is al sinds de 15e eeuw bekend als de icoon van Rublev en wordt de gastvrijheid van Abraham genoemd. En op die icoon worden drie engelen die in een kring zitten afgebeeld. Dat roept de tekst op uit Genesis 18, wat we zojuist hebben gelezen, waar Abraham en Sara gastvrijheid aan drie vreemdelingen betonen. In het Nieuwe Testament lezen we ook Hebreeën 13, vers 2, dat sommigen, zonder het in de gaten gehad te hebben, zonder het te hebben beseft, engelen als gasten hebben gehuisvest, door gastvrijheid te oefenen. Deze icoon wordt de gastvrijheid van Abraham genoemd, maar ook de icoon van de heilige drie-eenheid. En dan wordt het de gastvrijheid van God. Een God die zich in vreemde gestalte door mensen laat ontmoeten, door een vrouw van middelbare leeftijd die ineens een kind de zee opvist, of als we met elkaar in gesprek zouden gaan, ben ik er zeker van dat u zo uw eigen verhalen hebt van waar u op een ongedacht moment iemand ontmoette die achteraf als een engel Gods voor u bleek te zijn. Daar vandaan is deze icoon dus verstaan als de icoon van de heilige drie-eenheid, waar Vader, Zoon en Geest in een aandachtig gesprek met elkaar lijken te zijn. Maar als u goed kijkt, en kijk straks even, dan zou u zien dat er aan die tafel waar zij met z'n drieën zitten een plek is overgehouden. Vooraan. En die plek is voor degene die die icoon bekijkt. Voor u dus, als u ernaar kijkt. U wordt uitgenodigd om niet zozeer te kijken, maar om plaats te nemen aan tafel bij hen. Brood en wijn staan al klaar. Alle dingen zijn gereed. U bent welkom. En als ik aan mijn dierbare doden denk, dan stel ik me hen graag voor alsof zij op die leeggehouden plek aan die tafel zitten. En dat is niet zomaar omdat ik dat zo'n fijn gevoel vind, maar omdat dat de betekenis van die icoon en ook de betekenis van het slotlied dat we aanstonds gaan zingen, Psalm 23. Er is een spiritual dat daarvan zingt. I'm going to sit at the welcome table. Shout my troubles over. Walk and walk with Jesus. Ik zal zitten aan de tafel van welkom. Zing luidkeels mijn zorgen. Lucht mijn hart bij Jezus. Ben welkom aan zijn tafel. De welcome table. De tafel van welkom. Wat een woord voor onze avondmaalstafel. En ook wat een woord voor de keukentafel die in uw huis staat. Of de eettafel waaraan u gewend bent te zitten. Een tafel van welkom. Kijk naar de icoon. Daar staat een tafel klaar. Een tafel waaraan ik welkom ben. Of dat nu de tafel is in het huis dat ik bewoon, waar God gastheer is, of de tafel aan het eind der tijden waaraan de gastheer God is, een tafel van welkom. Een tafel die mij verwelkomt, pro deo. Als ik dat welkom niet wil in mijn huis, als ik de gastvrijheid verban, als ik de deuren sluit, dan gaat er iets dicht in dat huis. En ook in het huis van mijn hart. Dan verban ik God. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. We zouden het ook anders kunnen zeggen. Dat huis, dat een heerlijke plaats van bescherming en plezier is, is een huis waarin de tafel altijd een tafel van welkom zal zijn. Waarom? Niet omdat ik daar gastvrouw ben, maar omdat hij daar ten diepste gastheer is. En als wij dat niet willen, dan is, want natuurlijk is ook een zekere beslotenheid nodig, een huis waarin de deuren altijd openstaan, daar tocht het ook. Dus een zekere beslotenheid is ook nodig, maar het is maar een kleine stap van beslotenheid naar het huis als fort, waar niemand inkomt, of gevangenis, waar niemand meer uitkomt. Maar als ik word welkom geheten in mijn eigen huis, dan kan ik toch niet anders dan anderen ook welkom heten. Dat is het huis dat open is voor degene die honger heeft, voor de vreemdeling, voor wat goed is. En daarom is het in de ware zin van het woord een huis. Dat verhaal van Abraham leert ons op een nieuwe manier te kijken naar wat christelijke gastvrijheid is. Christelijke gastvrijheid die meer is dan om op een zomeravond lieve vrienden aan de tafel in je tuin te verwelkomen, of op een decemberavond een fles wijn opentrekken aan de tafel van je huis, met mensen met wie je al wat hebt. Christelijke gastvrijheid gaat nog over iets heel anders. Die opent de deur omdat jou de deur geopend is. Maakt plaats aan tafel omdat voor jou plaats gemaakt wordt. Christelijke gastvrijheid bestaat van de herinnering daaraan dat wij uit die woestijn komen. Bij Abraham vandaan. Bij Gods volk vandaan. Zwervende in de woestijn. Schraal in de kleren. En afhankelijk van een God die ons welkom heet. Wat is dit dus voor een verhaal? Het is een verhaal van welbehagen. Als dat bezoek komt aanlopen, zegt Abraham: Heer, wees zo goed uw dienaar niet voorbij te lopen. Letterlijk staat er in de grondtekst: Heer, als ik welbehagen heb gevonden in uw ogen, ga dan niet aan mij voorbij. En dat horen we weer terug in Lucas 2, wat we straks weer zullen gaan lezen in de kersttijd, waar de engelen in de kerstnacht zingen: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen in wie God een welbehagen heeft. Daar vraagt Abraham om. Heb een welbehagen in mij en wees dus mijn gast. En dan draait God de rollen weer om en is hij gastheer. Een boodschap voor mensen die het tot hier zit. De gastvrijheid die Abraham aan de Heer betoont wordt verbonden met zegen. De belofte van nakomelingschap wordt heel concreet nu. Vandaag over een jaar. Zegen. Zoals we, als we verder zouden lezen in Genesis 18, lezen hoe ongastvrijheid ook niet zonder gevolg blijft. Die drie mannen trekken door en er gebeuren in de volgende stad die ze bezoeken, Sodom, de ergste dingen van ongastvrijheid. Moord, doodslag, verkrachting, geweld. Die stad wordt niet gezegend en krijgt als een boemerang terug wat ze haar vreemdelingen, engelen als gasten, heeft aangedaan. Ik vroeg aan een paar kinderen: heb je wel eens een engel gezien? Heb je wel eens een engel uitgenodigd? Is er wel eens een engel geweest die gast werd in jouw huis? En toen zei een klein meisje: ik moest van mijn moeder op een verjaardagspartijtje een meisje ook uitnodigen die nooit werd uitgenodigd op partijtjes. Ik vond het niet leuk dat ik dat moest, maar mijn moeder zei dat ze misschien wel een engel was. En toen heb ik het maar gedaan. En ik dacht: geprezen die moeder die dat kind zo vroeg laat begrijpen dat het zomaar een engel kan zijn die je als gast uitnodigt. De laatste op je verjaardagspartijtje die nooit werd uitgenodigd. Zo concreet is christelijke gastvrijheid. Ik wens u een gezegende tijd van Advent en Kerst. Amen.